Omgeeft mij niet aan elke kant, op heel mijn pad uw sterke hand. Daar hebben we het over als we mogen spreken over wat we als kerk mogen belijden in zondag 19, het zitten aan Gods rechterhand. Zondag 19 van de Heidelbergse catechismus. Waarom wordt eraan toegevoegd en zit aan de rechterhand van God? Christus is opgevaren naar de hemel om zich daar te bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk. Door wie de Vader alle dingen regeert. Wat is voor ons de waarde van deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Ten eerste giet hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn leden, de hemelse gaven uit. Ten tweede beschermt en bewaart hij ons met zijn macht tegen alle vijanden. Welke troost schenkt u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefheid en vervolging met opgeheven hoofd juist hem als rechter uit de hemel verwacht, die zich eerst om mij voor Gods rechterstoel gesteld en heel de vloek van mij weggenomen heeft. Hij zal dan al zijn en mijn vijanden aan de eeuwige ondergang overgeven, maar mij met alle uitverkorenen tot zich nemen in de hemelse blijdschap en heerlijkheid. Als ons antwoord en amen op de preek zingen wij straks van Psalm 126, het derde vers. Psalm 126, vers 3 is ons antwoord en ons amen op de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, vorige week hebben wij bij de behandeling van zondag 18 over de hemelvaart van onze Heer Jezus Christus natuurlijk al even mogen noemen dat die hemelvaart ook betekent dat hij regeert over het leven dat ik hier vandaag nog tussen al die machten in moet leven. Hij is in de hemel opgevaren. En ik ben hier en ik leef tussen die machten die proberen mij van het contact en de gemeenschap met de Heere af te houden. Ja, ik leef hier, midden in een wereld die onder het oordeel van God ligt, zo hebben we gezien. Een wereld waarin dat oordeel ook te zien is, voor wie met een open Bijbeltje kijkt en de nood van de tijden van deze wereld vooral ziet als een geestelijke nood. Waarin er geen geloof meer is, geen onderwerping aan Jezus Christus. Een wereld waarin het hart zich verhardt en de mens zich steeds meer opgeblazen en zelf ingenomen toont. God raakt steeds verder uit beeld. En voor een christen komt juist ook daardoor het oordeel steeds dichterbij en in beeld. Daar zullen we straks verder over horen, maar even nog terug naar wat we over zondag 18 hebben mogen zeggen. Ja, want in zondag 19 komt natuurlijk die andere kant naar voren van wat we vorige week dan uit zondag 18 mochten benadrukken. Toen hadden we het over het mens zijn van de Heer Jezus. En toen zagen we, om zo te zeggen, onszelf die zalen van Gods woning ingaan en hadden we ons vlees in de hemel. Dat is de waarde van wat de catechismus heeft mogen verdedigen tegenover dwaalleraars die beweerden dat ook de mens Jezus Christus overal en altijd tegenwoordig en aanwezig is. Geen sprake van, zeiden de gereformeerde beleiders van die dagen, want in hem heb ik mijn vlees in de hemel. Dat is juist mijn troost. En dat de tweede Adam, die vlees is geworden en die aan zijn broeders in alles gelijk is geworden, daar is ingehuldigd en welkom is geheten door God. En wie nou zou zeggen dat de mens Jezus alomtegenwoordig is, die heeft het dan wel over een andere mens dan over mij en u. En welke Adam dan ook maar. Nee, zo ik, zo Christus en zo Christus, zo ik. En dat moeten we heel goed bij elkaar houden. Dat was vorige week dus aan de orde. En nou die andere kant. Want hij is dus daar. Maar is hij dan niet bij ons? Zoals hij beloofd heeft. Als we eraan vast blijven houden dat hij echt mens is en dat hij dus niet uit de hemel komt. Maar dat de mens Jezus Christus daar is en daar ook blijft totdat hij terugkomt. Hoe kan de Heer Jezus dan tegelijkertijd ook hier zijn en mij beschermen? Want ik zeg, ik leef hier op aarde tussen al die machten in, maar ik hou dat natuurlijk nooit vol. Hey, ik val om als ik word overgelaten aan mijn eigen kracht. Ik kan dat helemaal niet aan, die strijd. Dat is geen strijd tegen vlees en bloed, zoals de schrift mij duidelijk maakt. Dat is een strijd tegen de machten in de lucht en de boze geesten. Hè? Paulus die zegt dat in Efeziërs 6 vlak voordat hij het over die geestelijke wapenrusting heeft. En hoe kan ik, of hoe kunnen wij, het nu opnemen tegen de duivel en heel zijn rijk? Wat zijn wij als Gog en Magog van de vier hoeken der aarde komen opzetten en hoe kunnen wij het beest verslaan dat met al zijn listen en zijn gruwelijkheden ons leven komt vernietigen, zoals we dat in Openbaring 13 lezen. Hoe kom ik dus bij dat doel? Die eeuwige gemeenschap tussen God en zijn volk en hoe kom ik bij die heerlijke toekomst als er wordt gezegd, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. Kijk, en dan gaan we natuurlijk enerzijds uitzien naar wat zondag 20 en verder mag gaan behandelen. Want dat gaat over die andere trooster die de Heer Jezus Christus ons gestuurd heeft. En over de middelen, hè, zondag 25 tot en met 31. Maar laten we nou niet al te snel willen gaan, want dan zouden we misschien wel een heel belangrijke geloofswerkelijkheid en geloofswaarheid overslaan. Deze waarheid namelijk van dat kleine zinnetje. En zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Het thema voor de preek is de macht van Gods Zoon. We letten op de ontmachtiging van zijn vijanden en op de machtiging van de zijnen. De macht van Gods Zoon, de ontmachtiging van zijn vijanden en de machtiging van de zijnen. Is Jezus Christus dan niet bij ons? Wel degelijk, gemeente. Want naar zijn godheid, majesteit, genade en geest verlaat hij ons nooit meer. Dat zinnetje van antwoord 49, dat is nou wat hier in zondag 19 bij dat zitten aan Gods rechterhand wordt uitgelegd. Ik zei al van die twee naturen van de Heer Jezus, dat hij echt God en tegelijkertijd echt mens is, kunnen we het wonder niet begrijpen. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Zo hebben we dat dan de afgelopen week mogen vieren en gedenken. God grijpt in. God grijpt in. Door in en af te dalen in die mensenwereld en van daaruit redding te gaan bewerken. Hij gaat een front maken. Je zou wel zeggen, Christus die werd achter de linie afgeworpen. Helemaal als een parachutist. In vijandelijk gebied. Een tegenoffensief in te zetten. Dat mogen we geloven, dat mogen we belijden. En er is ook geen andere weg voor onze redding dan dat het God zelf is gaan ingrijpen. En we weten dat, ja hoe, ja uit de schriften. En het is niet aan ons om te begrijpen wat voor ons verstand een mysterie blijft. Maar dat het zo is, ik bedoel dat de Heer Jezus Christus tegelijkertijd echt mens en echt God is, dat houden we om ons levenswil wel vast. En de troost daarvan wordt ons in zondag 18, zo hebben we geleerd, maar ook in zondag 19 aangewezen. U moet de heilsfeiten blijven zien staan in dat grote kader van Gods verlossingswerk. Het werk van schepping naar herschepping. En we moeten nooit uit het oog verliezen, wat ik daarnet ook al even aanhaalde, dat er een stem zal zeggen, zie, de tent van God is bij de mens en hij zal bij hen wonen. Dat is nog rijker, gemeente, dan dat er geen rouw meer zal zijn. En, en geen verdriet. En dat gaat nog dieper dan dat alle tranen van de ogen afgewist zullen worden. Want weet u, God zal dat doen. God zelf zal dat doen. Het is in dat beeld gesproken. Ja, als het kind dat troost zoekt bij zijn moeder. En dan zijn er wel omstanders die hun handen uitsteken. En er zijn wel vreemden die het kind even op de arm willen nemen. En de tranen weg willen halen. Maar het kind duwt het weg. Want die troost, die is niet als de troost van zijn moeder. God zal het doen. Zijn sterke en eeuwige vingers, die zullen die tranen wegvegen. Zijn sterke armen zullen om ons heen geslagen zijn. En aan het vaderhart zullen we rust mogen vinden. Het is geen vreemde die troost. Hem zullen we mogen aanschouwen. En bij hem zullen we mogen wonen. Die sterke God, die eeuwige Vader, in het licht van zijn heerlijkheid zullen we staan. En tot die tijd zijn u en ik geborgen en verzegeld door Jezus Christus, die in de hemel voor ons aan het werk is en de geschiedenis bestuurt. Als we dat niet heel goed vasthouden, en als dat om zo te zeggen geen levende geloofsverwachting en geloofszekerheid is, hè, een zekerheid en een verwachting die we elke dag weer hebben, waaruit we leven en waarbij we leven, ja, dan komt onze Heer Jezus op een hele grote afstand te staan. En dan komen er tegelijkertijd twee heel grote gevaren op ons af. Laat ik maar met het gevaar beginnen dat ons waarschijnlijk het minst bedreigt. Op dit moment dan. En dat is het gevaar van een manier van geloven die zich alleen maar richt op wat er komt. Dan leef je alsof vandaag niet meetelt. Ik leef vast alsof ik daar ben. Dat heeft in de tijd van het Nieuwe Testament vooral onder de gemeente in Colosse een grote rol gespeeld. Daar hielden sommige mensen zelfs op met werken. Want zeiden ze, dat heeft helemaal geen nut meer, dat heeft toch totaal geen zin meer. Dat is maar geld, dat is aardslijk, dat is een verzorging en dat loopt hier toch af. Dus wat zou je jezelf bezighouden en vermoeien met wat bestemd is voor het oordeelsvuur? U begrijpt wel, daar komen we in de buurt van de sectes terecht. Die zich helemaal uit de wereld terugtrekken en op zichzelf gaan wonen, ja, om de komst van de Messias af te wachten. En hoe geestelijker je dan bent en hoe onverschilliger je staat tegenover de wereld, hoe minder je dat doet en hoe stoïcijns je daarin bent, ja, des te betere christen zou je dan zijn. En dan stopt al het alledaagse van het leven van hier en nu. Dan is er alleen nog maar de toekomst. Dat is dus het enige gevaar. En ik zei al, ik denk nou niet dat dit het gevaar is dat het op dit moment het meest ons bedreigt. Maar het tweede gevaar, dat kennen we denk ik heel goed. Dat is het gevaar namelijk van de verwereldlijking. Het gevaar dus als de Heer Jezus heel ver op een afstand komt te staan. Want als Jezus Christus uitblijft, als zo is dat Hij in de hemel is en ik hier op de aarde woon, en dat we vandaag met Hem toch niet kunnen samenleven, ja, dan zullen we het, om zo te zeggen, hier tot die tijd uit moeten zitten. En als we dan ons leven maar zo'n beetje heilig houden en geen al te gekke dingen doen, zodat ons lampje niet helemaal zonder olie komt te staan, nou, dan kunnen we ons voor de rest genoegelijk overgeven aan alles wat de wereld om ons heen te bieden heeft, is het niet? Een gemeente waar het koningschap en de heerschappij van Jezus Christus niet geloofd en geleefd wordt, daar verwereldlijkt het leven. En dan maken we van een werelds leven niet zo'n punt. Want we gaan toch naar de kerk. En we doen ook verder nog wel het een en ander aan het godsdienstige. Maar een mens moet toch tot aan de wederkomst ook leven, nietwaar? Weet u, de strijd is veel groter en wordt op een veel hoger niveau gevoerd dan ons levensgedrag nogal eens laat zien. Jezus Christus vecht voor ons behoud. Dat doet hij vandaag. Hij pleit voor ons. En dat oordeel dat God over de wereld brengt, daar hebben we het de vorige week al over mogen hebben. Maar hij vecht ook voor ons. Want er zijn, voor wie gelovig kijkt, twee bewegingen hier op aarde. Er is enerzijds die beweging van het oordeel dat over de wereld gaat. En ook dat is een actief oordeel. Ik bedoel daarmee, denk niet dat deze tijd er niet toe doet. En dat het een kwestie is van uitzitten. Dat u zich gerust kunt overgeven aan alles wat de wereld u via het geld en de wilde en de tv en de computer enzovoort aanbiedt. En dat dat allemaal even onschuldig en neutraal is. Want dat is een wereld, broeders en zusters, die onder druk staat. Dat is een wereld die door God geoordeeld wordt op dit moment. En die door Satan in de grootste verwarring en chaos wordt gebracht. Het is soms een betoverende wereld. Maar wie erin loopt, merkt wel dat achter al die glamour en die glitter bepaald geen sprookje schuil gaat. Het is vervuld van haat en jaloezie. En van een moordende concurrentie op allerlei levensterreinen. En van een geweldige en niet aflatende strijd om macht. Van een totaal verworden en verdorven levensstijl waar alleen het eigen ik nog telt. En de bevrediging van eigen lusten en verlangens wordt gezocht. En dat stuwt naar een catastrofe toe. Naar een volledige vernietiging. Opgejaagd door de Satan, vastbesloten door God. Dat is de ene kant. En de andere kant is dat Jezus Christus zich uit heel die afgevallen en verdorven wereld, die op weg is naar het eeuwig oordeel, een gemeente vergadert. Hij roept ze eruit bij naam. En dat is een gemeente die voor die ondergang wil sparen. Die hij uit die wereldbrand wil redden. Een gemeente die onder vuur ligt en zich aan het front ophoudt. Deze tijd is als de tijd van de engelen in Sodom, die Lot opzoeken en zeggen, zie niet om, ga de stad uit. Hè? Vlucht als je leven je lief is. En als de gemeente dat vergeet, omdat ze verwereld lukt, omdat ze lauw wordt, omdat ze lusteloos wordt, omdat er een sleur optreedt, omdat ze haar verwachting vergeet, ja, dan schudt Jezus Christus zijn kerk wakker. Denk aan Thessalonica. Denk aan Rome, denk aan Sardes, aan Laodicea. En doen wij het beter? Zijn u en ik waakzaam? Leven wij met de beide ogen open om de werken van de duisternis te ontmaskeren en de geesten te onderscheiden en om het harnas aan te trekken van die geestelijke wapenrusting? Of is de Heer Jezus ook in ons persoonlijk leven toch wel heel erg ver weg komen te staan? En dan moet het ook tegen ons gezegd worden vandaag. Ontwaak, gij die slaapt. En sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. En dan zal hij uw leven regeren. En dan zal hij over uw opvoeding regeren en over uw gesprekken en over uw tv-gebruik en uw computergebruik. Jongens, Christus zal oordelen over de teksten van je WhatsApp. En over je andere social media en wat je op Facebook met anderen deelt en alles wat je tegenkomt. Waarvan je zegt, moet je nou toch eens met me meekijken, want dat vind ik belangrijk en dat vind ik nou leuk en daar kan ik nou om lachen. Dat is nou mijn wereld. Schaam je je wel eens als je getagd wordt? En je denkt van, oei, die foto had ik toch liever niet willen zien staan. Maar Christus had het al lang al gezien, hè? En in heel die wereld En heel dat geweld van een duivel die op zoek is naar je. En van een wereld die tegen je opdringt en van een hart dat God soms zomaar vaarwel wil zeggen. Staat Jezus Christus voor je tegen zijn tegenstanders in te strijden. Hij wil je eruit halen. Voordat je erin loopt. Kijk, en daarom laat hij het ook altijd weer horen. Om Gods wil laat je met God verzoenen voor het te laat is. En onderwerp je aan Jezus Christus. Waarom is dat nou zo moeilijk? Nou, wat er in de kerk wordt gezegd, dat staat vaak zo haaks op wat wij in de wereld tegenkomen, is het niet? In de kerk wordt bijvoorbeeld gewaarschuwd voor dingen die in de praktijk helemaal zo slecht niet lijken. En dan kan het zomaar zijn dat je vanmorgen ook denkt, ach, die man die weet niet wat hij zegt. Hij had er zelf eens moeten zijn. Het was best gezellig. Die dingen die lijken best heel plezierig. Die lijken ook het leven nogal aangenaam te maken. En in de kerk wordt soms getroost met een troost die helemaal niet waar lijkt te zijn. Zodra je maar één voet over de drempel naar buiten toe doet. Want je komt Gods toorn daar niet tegen, zoals de dominee dat gezegd heeft. En je komt de hulp en de bijstand van Jezus Christus eerlijk gezegd ook niet zo heel erg tegen. De wereld spreekt een heel andere taal dan de kerk en de boodschap van de samenleving staat haaks op het evangelie dat ik zondags hoor, is het niet? Dat lijkt ook zo. Maar laat nou eerlijk zijn, het kan niet allebei waar zijn. Ze leven misschien graag, hè, alsof het allebei wel waar kan zijn. Dan knikken we zondags rustig van ja en maandags dan doen we weer van nee. Maar dat kan natuurlijk niet. Het is het een of het ander. Of het evangelie waarschuwt terecht voor de schijnvertoning en de leugens waarmee de duivel en de wereld ons uitnodigen. Of het evangelie is niet waar. En het wordt ontmaskerd en ontzenuwd door de wereld. En dat is, jongens, nou inderdaad de keuze die de Heere van ons vraagt. Zo scherp is het nou. En zo radicaal is het ook. Dat wordt natuurlijk wel eens weggemasseerd door al die dwaalgeesten ook van vandaag de dag. Die doen alsof die spanning er helemaal niet is. En het werkelijke evangelie wegvertalen alsof er helemaal geen gespannen verhouding is tussen bijvoorbeeld de cultuur en de Bijbelse boodschap. Sommigen prijzen dan zelfs de cultuur aan en die zeggen, nou laat de kerk maar openstaan voor al die ontwikkelingen en invloeden van de buitenwereld. Maar laten we dat er vandaag maar gewoon eens even buiten laten, dat is allemaal ketterij. Als u maar ziet hoe Satan tot in de kerk, tot in je eigen hart en leven, probeert je ogen blind te maken. Want er gaat een oordeel over deze wereld. En de overste van die wereld, de duivel, probeert dat oordeel als evangelie voor te stellen. En kondigt de vrijheid aan van het menselijk geweten. Hè? Doe wat je goed vindt, leef bij wat je zelf het beste vindt, zorg goed voor jezelf. En in heel dat tumult vergadert Jezus Christus zijn gemeente. En nou dan die vraag, kan hij dat wel? Is er nou enige garantie dat de macht van mijn Heer Jezus mij kan bewaren en thuis kan brengen tot voor die troon van de Almachtige? Want Hij is daar en ik ben ook in Hem daar, maar ik leef nu nog tussen die machten in. En wat kan nou een mens? Wat kan Jezus Christus, wat kan zelfs een verheerlijk mens? Wat kan een mens vandaag tegen zulke machten doen? En hoe kan hij zwakke gelovigen als u en ik nog op tijd uit die brandhaard van Gods oordeel en Satans achtervolging wegrukken om ze veilig te stellen? Het is als het beeld van een evacuatie uit een brandend flatgebouw dat op instorten staat. En wie kan die vlammen doven en die muren tegenhouden en zorgen dat die mensen die op de 10e verdieping nog vastzitten ook beneden komen en gered worden? Wie heeft die macht en die majesteit om kleine gemeentes mee te voeren naar de stad van de eeuwige rust? Ja, dat is Jezus Christus. Die een plaats heeft gekregen aan de rechterhand van God en aan wie alle macht in de hemel en op aarde is gegeven. Jezus Christus, echt en rechtvaardig mens en tegelijkertijd echt en waarachtig God. die de zondemacht verslagen heeft en alle dingen regeert. Christus, op wie vandaag dus van toepassing is wat er van de Vader wordt beleden in zondag 9 en in zondag 10. Hè, die prachtige gedeeltes over de voorzienigheid van God. Christus, die naar zijn mens zijn niet meer bij ons is, maar naar zijn godheid, genade en majesteit en geest ons nooit zal verlaten. Christus, die in de hemel is gekroond en die is toegezongen als het lam dat de afloop van de geschiedenis zal beslissen. Christus, die de Satan aan banden heeft gelegd en die het hoofd van zijn kerk is. Gemeente, dat weten we toch? Zo leven we toch ook, u en ik. In het geloof dat Jezus Christus koning is. En dat hemel en aarde zijn domein zijn. Ook vandaag. En dat Jezus Christus het over mijn huiskamer heeft te zeggen. En mijn slaapkamer. En mijn bankrekening. En over ons gezin en onze kinderen en ons eten en drinken. Het is allemaal van Hem. En ik ben van Hem. Ik, arme zondaar, ik ben ook van Hem. En die machten die zijn rijk proberen omver te stoten, zijn macht proberen tegen te werken en zijn majesteit proberen te onteren en zijn geest proberen te verduisteren, al die antimachten, die tegenmachten die tegen hem ingaan, hè, die achter die schijnvertoning zitten en die de kille en harde samenleving tot het uiterste opjagen, die hebben hun tijd gehad. Nou ja, ze zijn er nog en ze roeren zich nog, maar hun tijd is beperkt en begrensd. En ze kunnen niet voorkomen dat de geschiedenis zich onverzettelijk uitrolt als een loper die uiteindelijk voor de deur van Gods koninkrijk ophoudt. En dat is het positieve ook, dat de christen altijd mag hebben. Al wat je in Christus doet, is niet te vergeefs. Want er is een zich vervullende geschiedenis, er is een plan dat volgemaakt moet worden en er is een werk dat zijn voltooiing zal hebben. En daar mogen u en ik in meewerken. En ongeacht wat de machten van de duisternis daartegen in zouden brengen, al klaagt het je aan, al vecht het je aan, al probeert het je te tackelen, hou er maar mee op, want wat kan jij nou, wat is jouw bijdrage nog? En kijk naar hem, hè. Dat maakt een heilig leven en de levensheiliging en de bekering tot die levensheiliging ook altijd weer tot zo'n geweldig blije zaak. Want dat doe je vandaag. En dat heeft ook vandaag zin onder de regering van deze levende koning. We gaan er zo verder op door. Maar Christus zal die machten onttronen, gemeente. God zal al die machten verteren. Met het oordeelsvuur dat alles vernietigt wat niet in God is gebleken. Op alles wat geen antwoord kan geven op die beslissende vraag van Jezus Christus. En jij, wat heb jij voor mij gedaan? En wie zal dan gespaard worden? Wie anders dan alleen maar zij aan wie Christus macht heeft gegeven om kinderen van deze God te worden. Zo komen we bij het tweede, de machtiging van de zijnen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, nog uit de wil van het vlees, nog uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Hè? Staat er in Johannes 1, vers 12 en 13. En gemeente, dat is nou het evangelie van de verlossing en de boodschap waarin je ondanks dat oordeel van God en al die verschrikking en ellende toch je vreugde in kunt vinden en mag vinden en beleven. Hun die in de naam van Jezus geloven. Hun die Jezus Christus als hun koning erkennen en dienen. Hun die in die geestelijke strijd steeds weer naar Jezus kijken en hem aanroepen om hen te helpen en overeind te houden en volharding en moed te geven. Hun die moeten belijden, ach Heer, ik ben maar een zwakke zondaar en ik zou zonder uw hulp ook geen ogenblik kunnen standhouden tegen die doodsvijanden die me voortdurend aanvallen. Hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden en om bij dat gezin te horen, bij dat volk dat de Heer naar die waterbronnen wil voeren en waarvan hij in het midden wil wonen. Kijk eens wat voor de een misschien verwarrend is, dat is juist voor de gelovigen zo'n troost. Want wat er gepreekt en verkondigd wordt, daar zie je in het dagelijks leven inderdaad vaak niet zoveel van terug. Niet als je oppervlakkig kijkt. Of als je ogen vol zijn van tranen. Of als je een periode hebt waarin je zo sterk het gevoel kunt hebben dat God zich van je heeft teruggetrokken. Of als je overmand wordt, in feite betekent dat natuurlijk dat je overwonnen wordt door je zorg of door je verdriet. Het is als een last die je maar niet van je af kunt schudden. En je ziet het niet als je de wereld instapt met de uitdaging dat God dan maar eens moet bewijzen aan je. Kortom, in een heleboel omstandigheden en door tal van levensfasen heen wordt de waarheid en de werkelijkheid van wat er gepreekt en verkondigd wordt, maar heel moeilijk bevestigd aan dat bange en dat zwakke hart van ons. We laten het soms gewoon niet toe. Of we hebben er geen ruimte voor. We hebben er soms ook geen zin in, als we eerlijk zijn. We zijn er ook wel eens heel erg moe van. We hebben ook niet altijd een antwoord op de zoveelste dwaling. En we kunnen er verschrikkelijk naar verlangen dat heel die worsteling van de geestelijke strijd een keer ophoudt. Dat we ervan ontslagen zijn. Dat is toch ons leven. En daar staan we echt niet alleen in. Daar zijn u en ik ook niet voor het eerst in deze geschiedenis mee bezig. He, met volhouden en doorbijten en ademtekort komen in die loopbaan. He, die renbaan zoals Paulus het zegt. Elia liet zich mismoedig onder die bremstruik zakken. Hij had het helemaal gehad. Jeremia. Vervloekte zijn geboortedag. Job. Liep aan alle kanten vast. En Petrus die had heel iets anders voor ogen dan een strijd tegen de geesten in de lucht. En toch gemeente, toch is het er. Er zijn die momenten dat je zoveel blijdschap in je kunt ervaren als je de werken van Jezus Christus ziet. Als er belijdenis wordt gedaan van het geloof hier in de kerk. Of in het dagelijks leven. Als je zo heel plotseling toch vrucht ziet groeien en dorre takken waar je soms zelf de hoop al van had opgegeven dat het ooit iets mee zou dragen. Als je die zegeningen ervaren mag van een heiland die in al zijn liefde jouw leven draagt. En als dat woord soms zo heel plotseling je hart kan raken en je met tranen in de ogen mee kunt zingen. Het is er wel. Het is soms zo kort, hè? En het is ook zo dat we het vaak gauw vergeten zijn. Want dan zijn we weer druk. Of dan komen we in de druk van allerlei zorgen en moeite. We merken best wat. En soms ook best wel veel van wat die geestelijke strijd en van het oordeel dat over deze wereld gaat. En we zien ook heel wat van het werk van de overste van deze wereld. Maar het blijft toch allereerst altijd weer een zaak van geloof. Dat zich richt op het onderwijs van Jezus Christus. Waar de schrift open gaat. En het verstand door de geest wordt geopend. Ja, daar zien we Jezus Christus aan Gods rechterhand zitten. En dan leven we als bedelaars, is het niet, van wat hij ons uit zijn hand geeft. En wat zijn we blij met de kruimels die van zijn tafel vallen. Niet meer en niet minder. Nou, en dat is nou die macht. Die macht die hij gegeven heeft om kinderen Gods te worden. De catechismus heeft dat ook, maar noemt dat de hemelse gaven die de Heer Jezus in ons uitgiet. Dat zijn de gaven van geloof en van volharding en van inzicht en van groeiende wijsheid in de schriften en in wat God van plan is. Dat zijn de gaven van het ambt. Waardoor Christus ons leven met zijn woord wil binnenkomen. En hij ook diaconaal ons leven wil verzorgen. Want Christus wil zijn gemeente sparen en bewaren. Hij heeft die bruid van hem gekocht. Met zijn vernederd leven. En met zijn verheerlijk leven beschermt en bewaart hij haar. Dat is een zaak van geloven en vertrouwen. En dat vraagt een levensheiliging in een wereld waarin het, om zo te zeggen, niet eens zou opvallen als je die levensheiliging hier en daar eens wat minder aandacht zou geven. Het valt hem op. Hij heeft er verdriet van. Hij die zich om mij vernederd heeft tot de dood, ja, tot de dood des kruises, om dat vuile kleed van me af te halen en me te bekleden met de mantel der gerechtigheid. Ja, om me straks stralend en met al die anderen aan zijn vader voor te stellen en zijn bruid mee te voeren naar dat vaderhuis. O, denk aan dat huis van de Heer. Hè? Aan het oord waar geen macht is of leed, waar Gods heilige hun koning ter eer in het smetteloos wit zijn gekleed. Het valt hem op. Jezus Christus, mijn bruidegom en koning, die ons toeroept, kinderkens, het is de laatste uren. Houd vol, hou vast, opdat niemand je kroon neemt, want ik kom eraan en mijn loon is bij mij. En dat is die macht, broeders en zusters, die hij gegeven heeft. De kerk die mag delen in alles wat de Heer Jezus heeft. Die mag zien naar dat kruis en die mag zeggen, mijn zonden worden daar weggespijkerd en mijn dood wordt daar geleden door hem. En de kerk die naar het gesloten graf mag kijken en zeggen, mijn lichaam is daar weggeborgen. Mijn leven is daar begraven met hem. De kerk die mag jubelen op paasmorgen als hem ziet en zeggen, ik ben er weer. Ik mag wandelen in het daglicht van mijn God met hem. En de kerk die hem ten hemel heeft zien varen. En mag zeggen, zo heb ik daar in hem mijn lichaam al in de hemel en is het wonder gebeurd. Ik mag zijn in die lichtzaal van Gods tegenwoordigheid. De kerk die het lam mag... Die het lam mag zien zitten aan Gods rechterhand en mag zeggen, maar nu zal ik dan toch ook veilig zijn. Want de handen van deze Heer Jezus Christus, die de machten heeft ontroond, die liggen zegenend over mijn leven heen. Nu zal niets mij meer kunnen scheiden van de liefde Gods, die is in deze Heer Jezus Christus. Nu ben ik gezeten in die schuilplaats van de Almachtige en in de schaduw van de Allerhoogste. Want hij zal niet rusten, voor hij alles ten einde heeft gebracht. En hij zal niet ophouden te bidden en te pleiten, totdat ik ook daar ben en in zijn liefde voor de Heere sta. Wij hebben zelf geen tegenweer. De strijd was gauw verloren, maar voor ons strijdt een sterke Heer tot redder uitverkoren. Hij rijst op. Rijst op voor Jezus, steun op zijn kracht alleen. Want hemel en aarde zullen wankelen en de elementen zullen brandend vergaan. Maar het woord blijft tot in eeuwigheid. Ik heb u lief gehad, mijn volk. Ga in, gij gezegenden, en vier het feest van de bevrijding mee. Ja, wat moet je daar nou meer van zeggen, broeders en zusters? De koning van de wereld, dat is het hoofd van de kerk. Calvijn zegt het zo, hoe zou nou het hoofd zijn eigen lichaam kunnen vernietigen? Hoe zou de koning zijn eigen volk kunnen ombrengen? En hoe zou de advocaat zijn eigen cliënten kunnen doden? U begrijpt, daar gaat Calvijn in op het hoofd en koningen pleitbezorger zijn van Jezus Christus. Wie de Zoon heeft, die heeft leven en die mag staan aan de stromen van het heil. Dat is zondag 19. Christus vergadert zich een gemeente uit de wereld die onder zijn oordeel valt. Terwijl hij zijn vijanden ontmachtigt, machtigt hij de zijnen om kinderen van God te worden. En stort hij zijn gaven over en in hen uit. En dat is de tijd waarin wij leven. Dat zijn ook die twee machten die we elke dag weer ervaren. Er wordt aan ons getrokken, er wordt om ons gevochten. En je zou er haast bang van worden. Als je niet zeker wist dat het lam de draak heeft verslagen. Want het kind is weggerukt en het is veilig bij Gods troon, zegt Openbaring 12. Het lam heeft de boekrol genomen en het regeert, Openbaring 5. Jezus Christus is de sterkere gebleken en hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Vreselijk zal het oordeel zijn over hen die in deze Jezus Christus niet gevonden worden. Hij zal rekenschap vragen over elke daad, over elk woord, over elke WhatsApp, over elk programma. Hij zal rekenschap vragen over hoe wij met de schepping en het geschapene zijn omgegaan en ons leven voor hem bewaard hebben. En de grote vraag is dan, heb je op aarde gebogen voor deze Christus? Heb je je leven uit handen gegeven? En heb je Jezus aangenomen? Hoe heb je gestaan in die geestelijke strijd? Ben je wakker geweest en bereid om je koning te ontvangen? Zalig ben je als je mag zeggen, ja, Heer Jezus. Ik heb verlangend naar u uitgekeken. Ik kan geen grote woorden spreken, want ik ben maar een arme zondaar. Maar u heeft mijn bidden gehoord en u hebt mijn strijd gezien. Mijn leven is in uw hand, want u bent rechter. En uw vonnis is rechtvaardig. En hij zal zeggen, getrouwe slaaf, je hebt goed gedaan. Want wie zijn leven verliest, die zal het behouden. Ga in tot het feest. Ik leg je het kleed van de bruiloft om en geef je een nieuwe naam. Want je bent er een van hen die ik macht heb gegeven om kinderen van God te worden. Kom binnen, want hier zal God zelf alle tranen van jouw ogen afwissen. Amen. Thank you.